We lezen vandaag een heel stuk uit Matteüs 20. Matteüs 20, vanaf vers 1. Het is met het koninkrijk van de hemel als met de landheer, die er wijdochtend gloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denarii had overeengekomen, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij andere werklozen op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer. En hij handelde als tevoren. Toen hij tegen het eind van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordden ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. En toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij, die er vanaf het eind van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denarii. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denarii. En toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste, die hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen: vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen en die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Maar op de 3e dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. En hij vroeg haar: wat wilt u? Zij antwoordde: beloof me dat deze 2 zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de 1 rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hen: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen we, antwoordde ze. Toen zei hij: uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei: jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet een dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losgeld voor velen. Dit is het woord van God.
Gemeente van Jezus Christus, in het verhaal van Jezus zijn er protesterende werknemers die opkomen voor hun rechten. die vinden dat ze oneerlijk behandeld zijn. Dat kom je vaak tegen, mensen die opkomen voor hun rechten. Zeker in Nederland heb ik het idee. Wij vinden ook dat we moeten krijgen waar we recht op hebben. Terecht, zou je zeggen. Wij hebben recht op vrije meningsuiting. En dat betekent voor sommigen vooral dat je geen zin hebt om je te laten inperken door de gevoeligheden van anderen of door heilige zaken van anderen. Het is ons recht. En wij hebben recht op onze welvaart. En wij hebben recht op huisvesting en op bestaanszekerheid. En soms worden mensen ook boos als anderen ook aanspraak maken op de dingen waar zij zelf recht op menen te hebben. Gelukzoekers en zo. En als de welvaart tegenvalt, dan is de vreemdeling een goede zondebok. De vreemdeling die alles opslokt waar wij recht op hebben. Die tsunami van mensen die onze plekken bedreigen en ons inkomen en onze rechten en onze huisvesting. En je kunt er een beetje misprijzend over praten, over dat soort reacties, hè, zoals ik nu sta te doen. Maar ik begrijp wel heel goed wat de mensen bedoelen, jij niet? Heel diep zit ook in mij een soort angst om tekort te komen. Een soort angst dat anderen vandoor gaan met wat voor jou bestemd is. Wat jij nodig hebt, waar jij op zit te wachten. En dat diepe gevoel van oneerlijkheid. Als je het idee hebt dat anderen worden voorgetrokken. Die misschien veel minder hebben gepresteerd dan jij. Nee, ik begrijp het best. Heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk ook het gemoppen van mensen op anderen die niks presteren, die misschien ook wel heel gemakzuchtig zijn en dan uitkeringen proberen te krijgen of worden voorgetrokken bij regelingen en toewijzingen. Het geeft gewoon een ontevreden gevoel van binnen als je dat ziet gebeuren. En dan denk je toch, je moet opkomen voor jezelf. Het verhaal van Jezus, dat begint heel normaal. Een werkgever, in dit geval een wijnboer, die werknemers inhuurt, ZZP'ers. Maar gaandeweg begint het verhaal steeds meer te ontsporen. Die wijnboer die blijft maar mensen inhuren. Dat is natuurlijk onzinnig. Een beetje werkgever kan heus wel inschatten hoeveel mensen die nodig heeft aan het begin van de klus. Misschien dat hij nog eens één keer wat mensen bijhuurt, maar dan heb je het wel gehad. Maar deze wijnboer die blijft maar mensen inhuren. Zelfs tot een uur voor sluitingstijd. Mensen die aan het eind van de dag door niemand zijn ingehuurd. Mensen die niemand wil hebben. En waarschijnlijk met reden. Misschien de kneusjes. Of de mensen die niet zoveel kunnen klaarspelen. Wie zal het zeggen? De mensen met weinig of geen economische waarde. En in het verhaal gaat dan alle logica van de normale samenleving overboord als degenen die het laatst zijn ingehuurd het eerst krijgen uitbetaald. En helemaal als blijkt dat iedereen evenveel heeft verdiend. Dat is volstrekt oneerlijk. En zo doen wij dat niet in onze maatschappij. Zo hoort dat niet. Zo werkt dat ook niet. Het kan wel zijn, zegt Jezus. Maar zo werkt dat wel in het koninkrijk van God. De wereld waar God het voor het zeggen heeft. De nieuwe wereld die God gaat realiseren. In het koninkrijk van God, zegt Jezus, zijn de laatste de eerste. En de eerste de laatste. En Jezus maakt niet expliciet wie die bedoelt met wie. Zijn de werknemers van dat eerste uur de discipelen van het eerste uur? En de laatste, zijn dat de mensen die laat zijn aangehaakt? Of zijn het de Joodse leerlingen versus de leerlingen uit de heidenvolken? Of zijn het de mensen die hun hele leven Jezus hebben gevolgd versus de mensen die op hun sterfbed zich nog snel bekeren? Het wordt ons allemaal niet verteld. De focus ligt op de omdraaiing. Dat wil Jezus duidelijk maken. Je mag zelf wel toepassen over wie het gaat, wie jij bent. Het gaat om die omdraaiing als dragend principe van het Koninkrijk van God. Het is heel vreemd wat Jezus naar voren brengt. En bedoelt Jezus nou echt dat je dit ook in de echte wereld moet toepassen, jij en ik? Het lijkt meer zo dat Jezus een soort parallelle werkelijkheid schept, waar dingen andersom geregeld zijn. Een omgekeerde orde waar de eerste de laatste zijn. Een soort fantasiewereld waar de gewone logica niet meer opgaat. Het doet een beetje denken dat idee dat iedereen aan het eind hetzelfde verdient blijkt te hebben. Het doet een beetje denken aan de Cocker's Race in Alice in Wonderland. Het fantastische, absurde kinderboek van Lewis Carroll. Dat is een race die speelt op het moment dat Alice en de dieren naar de kant zijn gezwommen uit de zee van de tranen die Alice bij elkaar heeft gehuild. En ze zijn allemaal kletsnat. En daarom begint de muis een ontzettend droog verhaal te vertellen over William the Conqueror, Willem de Veroveraar. Maar dat helpt niet, het droge verhaal, ze worden niets droger. En daarom organiseert de Dodo een caucuses race, een verkiezingsrace. En als Alice aan de Dodo vraagt wat dat dan is, dan zegt de Dodo dat hij dat alleen maar kan uitleggen als ze het gaan doen, door het te doen. En wat is die race? Die race houdt in dat alle dieren en Alice heel lang in een rondje achter elkaar aanrennen. Gewoon achter elkaar aanrennen en dan worden ze inderdaad steeds droger. Tot het moment dat de Dodo zegt, nu is de race over. En dan vragen de aanwezigen vervolgens, wie heeft er nou gewonnen in deze race? En daar moet de Dodo dan heel lang over nadenken. En uiteindelijk zegt hij, everybody has won. All must have prizes. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Een wedstrijd waarbij je wilt winnen en die erop uitdraait dat iedereen heeft gewonnen. Ja, ik vind het heerlijk, zulke verhalen waarbij onze logica helemaal vastloopt en alles precies anders gaat dan je helemaal zou verwachten. Het is fantastisch. In een fantasy world, hè, dan is dat mooi om te lezen, maar dat is natuurlijk ook wel gelijk het probleem. Ook het probleem van dat absurde verhaal van Jezus. In een fantasiewereld is het fantastisch en voor het slapen gaan zo'n verhaal heerlijk. Maar in het echte leven, die onlogische omkering van de eerste wordt de laatste en de laatste eerste. Het probleem dat iedereen hetzelfde krijgt uitbetaald. Wij leven niet in Wonderland. Wij leven in werkelijkheidsland en daar hebben wij onze logica ook hard nodig om overeind te blijven en te overleven. En in onze wedstrijden moeten er wel winnaars zijn, waarom zouden we ze anders houden? En er zijn heel veel wedstrijden in het leven en races en competities, eindeloos veel. En als je hospiteert voor die ene kamer in dat studentenhuis, dan moet er ook één iemand uitkomen. Als iedereen eruit komt, heeft niemand een kamer. En dat is ook de logica bij een sollicitatie. En als je hospiteert of solliciteert, dan zet je je beste beentje voor. En jij hoopt dat jij het wordt. Het leven heeft veel competities. En je moet toch ergens goed terechtkomen, toch? Met je leven. En je kunt op enig moment zeggen dat je uit vaderlandsliefde afziet van de eerste plaats. Maar een dag later dan klaag je er toch over dat het onfair is als je als leider van de grootste partij geen premier wordt. Dat is niet eerlijk. En weet je, er moet ook gewoon loon naar werken zijn. Anders is het snel gedaan met onze samenleving. En als je in onze wereld vooruit wilt komen en overeind wilt blijven, dan moet je opkomen voor je eigen rechten. En als je het niet doet, dan neemt een ander jouw plek in. Dan gebruikt hij jouw mogelijkheden en verzilvert jouw kansen. Het leven is geen Caucasus race, het is eerder een red race in werkelijkheidsland. Wij leven niet in Wonderland. Nou ja, het is natuurlijk volstrekt begrijpelijk dat de leerlingen van Jezus hier ook gewoon niks van snappen. En zij zijn al vanaf hoofdstuk 18 bezig met de vraag, wie is nou het belangrijkste? De vraag van status en macht. Wie is de eerste? En er kan er maar één de eerste zijn. We kunnen niet allemaal de eerste zijn, want anders is er niemand de eerste. En ze willen allemaal vooraan zitten. En als ze dan horen dat de broers Johannes en Jacobus via hun moeder de topplaats in het koninkrijk van Jezus proberen te regelen, ja, dan worden ze ook woedend. Hè? Waarom zouden die daar recht op hebben? Het zou volstrekt onfair zijn als Jezus daarover met hun moeder een deal zou sluiten. Kom op, zeg. Ze komen op voor hun eigen positie. En dat Jezus de laatste wordt de eerste en de eerste wordt de laatste, als ordeningsprincipe van dat koninkrijk van hem afkondigt, dat dringt niet tot hen door en komt ook niet binnen. Ze zien er ook de logica niet van in. En ze hebben al helemaal niet in de gaten dat Jezus zegt dat hij dat principe zelf zal gaan belichamen door te lijden en te sterven. Wat wil Jezus nou met dat idee, eerste worden laatste? En wat moeten wij daar nou mee in het leven dat wij leiden, in de echte wereld? En kijk om je heen hoe het werkt in de wereld. Nou ja, dat is ook precies wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen van toen en tegen ons, leerlingen van vandaag. Kijk om je heen hoe het werkt in de echte wereld, zegt Jezus. Je hoort vandaag de dag veel over waarderend en dienend leiderschap. Maar, zegt Jezus, in werkelijkheid is het vaak zo dat de heersers van de volken hun mensen onderdrukken en dat de leiders hun macht misbruiken. Kijk maar naar de verkiezingen in Rusland. Dat is hoe het vaak werkt. En het probleem is volgens Jezus niet dat leiders macht uitoefenen, maar de manier waarop ze dat doen. Jezus gebruikt voor dat onderdrukken en dat machtsmisbruiken woorden waar het voorvoegsel naar beneden toe aan is toegevoegd. De heersers van onze wereld, die heersen mensen naar beneden toe. En dat doen niet alleen leiders en heersers, dat is de algemene manier van doen en laten die je moet gebruiken om vooruit te komen in deze wereld. En jezelf omhoog duwen door anderen naar beneden toe te duwen. Ja, en als je echt eerlijk rondkijkt in de wereld, dan lijkt dat toch wel echt de manier te zijn die het meest effectief is. Het is de meest logische overlevingsstrategie in de red race van het leven. Maar nou neemt Jezus jou en mij dus vandaag apart om tegen je te zeggen dat het bij ons leerlingen van Jezus zo niet moet toegaan. Ja, daar zitten wij dus met het vreemde ideaal van die rare wijnboer uit het verhaal van Jezus. Durf jij zoiets aan? Wat Jezus hier voorspiegelt in je leven? Wij zijn niet Alice in Wonderland. Wij leven in werkelijkheidsland. Maar hier in de kerk hoor je dus over Jezus in werkelijkheidsland. En Jezus is omgekeerd aan de heersers van de wereld. Hij is bewust naar beneden gegaan, naar de bodem van het bestaan, het moeras, waar wij mensen elkaar naar beneden duwen in onze pogingen om te ontsnappen. Het moeras waar wij allemaal onder zullen gaan als we blijven kiezen voor onszelf. En als we blijven denken dat we onszelf en onze eigen haren omhoog moeten kunnen trekken. Ook de meest succesvolle mensen met macht en invloed, uiteindelijk zullen ze niet ontsnappen aan dat moeras van blinken en verzinken. En daar is Jezus dus ingestapt. in de redrace. En Jezus heeft onze sterfelijkheid en onze kwetsbaarheid en onze schuldigheid voor lief genomen. En let op wat Jezus doet. En let op hoe Jezus regeert, omgekeerd aan de heersers van deze wereld. Jezus regeert mensen niet naar beneden. Jezus regeert vanuit de ondergang jou en mij naar omhoog. Jezus oefent zijn macht uit van beneden naar boven. En regeert jou en mij naar de oppervlakte van de ondergang. Naar het licht van het leven. Jezus is een Heer die de laatsten omhoog regeert tot de eerste. Hij regeert niet naar beneden. Hij ging naar beneden. En gaf zichzelf om te dienen. En dat is de redding uit de redrace. Hij redt jou om je te laten overleven. Als je daar nou naar kijkt, hè, en niet naar de heersers van deze wereld, niet naar hoe we mensen het meestal aanpakken, maar als je nou kijkt naar hoe Jezus het doet. Jezus die van onder naar boven regeert en jou redt. Durf jij dan de logica van onze wereld een beetje los te laten? En durf je ook een beetje te genieten van dat vreemde principe dat de laatste de eerste worden? Geen loon naar werken, maar leven van genereuze, onverdiende goedheid van God. En ach, je mag best een beetje de oude logica gebruiken in het leven. Dat gaat ook niet anders. Je hoeft niet over je heen te laten lopen. Dus je mag hospiteren en solliciteren en ambiëren en excelleren en wedstrijden willen winnen. Tuurlijk. Natuurlijk. Maar durf jij Jezus' nieuwe logica leidend te laten zijn in je eigen leven? Als je daarover aarzelt, en dat ligt wel voor de hand eigenlijk om dat te doen, laat dan die redding van Jezus nog eens een keer goed tot je doordringen. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Kijk nou toch naar wat Jezus met jou en met mij heeft gedaan. En naar wat Jezus met jou en mij doet. Kijk nou naar dat lijden en sterven van Jezus. En hoe hij daarmee jouw leven is binnengekomen. En kijk nou toch hoe hij ook vandaag jou van omlaag naar boven regeert. Naar de oppervlakte. Zodat je kunt ademhalen. Kunt opademen hier in de kerk vandaag. Hij duwt jou elke dag omhoog in de richting van de wereld die eraan komt, zijn wereld. Kijk naar Jezus. En dan zie je ook dat calculerende kijken van ons en dat denken in termen van verdiensten en wat eerlijk is, dat zoals de wijnboer zegt in het rare verhaal van Jezus, een teken is van een slecht oog. Van misplaatste jaloezie. Die wijnboer die zegt, mag ik niet met mijn geld doen wat ik wil? Ben jij jaloers omdat ik goed ben? Kijk, vanmorgen sta je oog in oog met de goedheid van God. En Gods genereuze gulheid. De onberekenende liefde van Jezus die jouw leven binnenkomt. Oog in oog met de goedheid van God. En wat doet dat dan met je? Nou, als je daar een tijdje naar kijkt, dan ben je niet jaloers. Dan kun je daar uiteindelijk toch alleen maar blij van worden en vrolijk. En je bent zelf een laatste en Jezus redt jou omhoog om de eerste te zijn, een mens van zijn koninkrijk. En dat is toch iets om er een lach van te krijgen in je leven. Alle machten ten spijt, alle competities ten spijt, de hele redrace ten spijt, brengt Jezus een omgekeerde dynamiek binnen in onze wereld, in jouw leven, door in Jezus te komen. En, En hij laat zien dat het toch realistisch is, dit principe. En dat het wel mogelijk is in werkelijkheidsland. Door op te staan uit de dood, laat hij zien dat het wel mogelijk is. En de koning werd knecht. En de heer een dienaar. En het werkt. Het wint. Hij wint. Ja, en wij. En hoe zullen wij dan in het leven staan? Nou, een beetje vrolijk dus. En met een bepaalde vorm van relaxedheid, zeg maar. Toch iets van everybody has won. All must have prizes. En niemand is meer gered dan iemand anders in het koninkrijk. We zijn allemaal gered. Er is ook niemand meer eerste dan een ander. We zijn allemaal eerste. In het koninkrijk van God kan dat. Is dat een feit? Gered is gered. En het oermenselijke instinct om belangrijker te willen zijn en voor status te gaan, om op te komen voor je rechten. Ja, weet je, dat is eigenlijk zo ouderwets. Zo van een oude wereld die aan het voorbijgaan is. Dat heeft de toekomst niet. Dus als een ander ruimte inneemt, succes heeft, misschien een plek inneemt die jij ook wel had willen hebben, waardering oogst, waar jij ook recht op had gehad. Maar probeer dan in te zien dat dat jou niet naar beneden kan duwen. Omdat onder jouw bestaan de handen van Jezus zijn. Jouw bestaan kan niet naar beneden geduwd worden. Jezus duwt jou omhoog en draagt jou. Wij kunnen anderen dienen, want wij worden gediend door Jezus. Wij zijn gediend. En laten we de werkers van het laatste uur gewoon veel gunnen, zou ik zeggen. He, mensen die het niet verdiend hebben. Of mensen die het niet kunnen verdienen. Of mensen die veiligheid komen zoeken in onze wijngaard. He, waar ze nauwelijks of niets aan hebben bijgedragen. En natuurlijk, onze wijngaard moet wel kunnen blijven functioneren. Anders is er geen eens meer een wijngaard om van te bestaan. Maar laten we onze creativiteit gebruiken om dat te realiseren op zo'n manier dat de laatste ook mee kunnen doen. En niet alleen de eerste. Wij mogen allemaal zo'n vragenlijstje invullen, hè, voor de burgemeester, de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Ik weet niet of je het al gedaan hebt, maar als je het nog moet doen, vul bij dat lijstje in dat je een dienende burgemeester zoekt. Eentje die ons een beetje voorop gaat in de eerste worden laatste en de laatste worden eerste. En want dat is hoe het hier toe gaat, onder de leerlingen van Jezus. En als je zo leeft, met vallen en opstaan, dan zie je iedere keer ook iets oplichten van het koninkrijk van God en de nieuwe wereld die komt. Weet je, wij leven van een vrolijke logica. De logica dat de laatste de eerste zijn. Dat is de logica van Gods goedheid. Amen.